In Efeze 1 waren wij bij de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven. Naar de werking der sterkte zijner macht die hij gewrocht heeft in Christus. Als hij hem uit de doden, van tussen de doden uit dus, heeft opgewekt en gezet tot zijn rechterhand, aan zijn rechterhand in de hemel, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze aion eeuw, maar ook in de toekomende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen, welke zijn lichaam is, de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Zeg dat nog eens. Hoe kun je het zo kort zeggen en zo nadrukkelijk? Want het is niet niks wat hier allemaal staat. Het kan ook niet misverstaan worden. En ik voel dat ik zoiets vergeet, zeg ik dan ook maar meteen. Als hier staat dat God, de Heer Jezus, aan zijn rechterhand heeft gezet in deze positie die hier zo nadrukkelijk beschreven wordt, betekent het dus dat voor zijn opstanding hij dus deze positie niet had. Die is van elementair belang, omdat je dat zou moeten beschouwen alsnog en voor zover nodig als een argument voor de positie van de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, namelijk als mens, in zijn hoedanigheid van mens, in geen enkele andere hoedanigheid enzovoort. U weet misschien hoe dat gaat. Iemand doet een uitspraak die wat onnauwkeurig is en die ook waarschijnlijk voor meerdere uitleg vatbaar is, ontstaat een discussie over enzovoorts. En in verband met de Heer Jezus zitten wij met een oud dilemma tot vandaag. Een dilemma wat trouwens al vast ligt in de vraag van de Heer Jezus: wie is dat eigenlijk, de Messias? Wiens zoon is hij? En dan krijgt hij als antwoord van David. En dan vraagt de Heer, maar waarom noemt David hem dan zijn zoon? Waarom noemt David hem dan mijn Heer? Sorry. Waarom noemt David hem dan mijn Heer? Als het zijn zoon is. Want het zou andersom moeten zijn. En die vraag wordt daarna niet beantwoord, daar waar die voorkomt in de evangeliën. Dat wordt niet beantwoord. En het antwoord is natuurlijk omdat de Messias, want dat vroeg hij. Hij zei niet wie ben ik. Hij zei ook niet wie is Jezus. Of zo, wie is de Christus? Een tamelijk theoretische, om niet te zeggen academische vraag. De Christus, zoals in het Oude Testament aangekondigd, waarover het Oude Testament spreekt en die dus een plaats heeft in de Joodse, de grote plaats heeft in de orthodox-Joodse traditie, de Messias, die men verwacht, wiens zoon is hij, van David, zeggen zij. Dan is het dus één mens en zij verwachten dus inderdaad een mens als de Messias, met grote nadruk. Ja, af en toe komt er een mens voorbij en die heeft dan aanhang en de aanhang zegt dan hij is de Messias. Een of andere rabbi in New York of zo, ik ben de naam nog wel weer kwijt. Want de man is inmiddels ook noodlottig overleden. Dus ja, daar heb je dan ook niet zoveel aan. Zo gaat dan. Wat, Laude Palingboer? Had niks met Joods te maken, geloof ik. Maar dat even terzijde. Wiens zoon is hij? En dus sommigen zien in hem een mens. Sommigen die zich christenen noemen, zien hem ook als mens. Zo van, het was een goed mens. En ik ken zelfs een Jood die doorgaat voor orthodox, die zei, Jezus was een mens, was hij dan niet de Messias? En toen zei hij, ja, er zit de Messias in een ieder van ons, zoals ook een fariseer woont in een ieder van ons. Dat leek me toch een vreemde uitspraak voor een orthodoxe Jood, maar toen maar. Maar ja, in het christendom redeneert men dikwijls ook precies zo. Er zit een fariseer in ieder van ons, broeder. In ieder van hun. Maar toch maar. Of zoiets, en een messias, een weldoener, een goed mens of iets dergelijks. Enzovoorts. Aan de andere kant, het orthodoxe christendom, het traditioneel orthodoxe, wat het ook wezen mogen, in het algemeen staat voor de godheid van Christus. Als je daaraan komt, dan hang je. Men doet zijn uiterste best om te laten zien uit de Bijbel wat men op voorhand trouwens al gelooft, want via de belijdenisgeschriften gelooft men daarin. De Christus is de Zoon van God. Bovendien, dat zei Petrus toch? Gij zei de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is mooi, alleen daarna loopt het fout. Want dan denkt men dat hij als Zoon van God geboren is, omdat hij door God verwekt is uit Maria. Dus terwijl hij op aarde leefde, was hij de Zoon van God. Maar dat bedoelt men dan niet. Men bedoelt dat het daarvoor ook al was, voordat hij uit de hemel nederdaalde. Want dat staat dan ook in de Bijbel. En vandaar dat er in de, ik meen in de Niceaanse geloofsbelijdenis dan ook staat, dat de Zoon, die is nooit geboren. Die is van eeuwigheid. Ik heb het nooit bij me. Eve heeft het altijd bij zich, maar die is er niet. Want dat staat achter in de Bijbel dan, al die geloofsbelijdenis en zo. Maar toen maar. Maar het misverstand in de discussie ontstaat dan ook dat de Christus is de Zoon van God, maar Jezus is pas de Christus sinds zijn opstanding toen hij tot Messias gesteld werd. Dat staat ook gewoon zwart op wit in de Bijbel en op meerdere plaatsen. En feitelijk staat dat hier ook. Christus is namelijk degene, ik weet wel dat je het anders kunt lezen, maar je kan hem ook zo lezen als ik nu doe. Christus is degene die uit de doden werd opgewekt. Dat wil zeggen, degene die nu de Christus is, is in de tijd door God uit de doden opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En Petrus in Handelingen 2 zegt daarover dat hij daardoor de Christus geworden is. Waarmee wij meteen een verklaring hebben voor het verschijnsel, dat toen Petrus zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, toen zei Jezus, denk erom dat je je mond houdt. Praat daar niet over. Dat is niet aan de orde.
En maar Jezus was dus wel de Zoon van God?
Nee. Nee.
Pas na zijn dood?
Pas na zijn opstanding. Want dit is iets ander, een ander probleem waar ik nou ook overheen ging, want ja, ik ga dat niet elke keer vertellen. Zonen worden strikt genomen niet geboren. Mocht je het in je vertaling tegenkomen in je Nederlandse Bijbels, oké, dan zijn er meerdere mogelijkheden. Een zoon werd geboren, jawel, hij werd geboren en hij werd later tot zoon gemaakt. En terugkijkend zien wij die zoon en zeggen, die is geboren. Dat is het ene. Het andere is dat dat begrip dat vertaald is met geboren, of geboren worden, of verwekken enzovoorts. Dat is maar niet de uitdrukking ter aanduiding van de zwangerschap en de bevalling, maar veel meer dan dat, ook wat daar verder nog komt. Want strikt genomen, lang niet altijd is het strikt, en taal is ook niet altijd strikt, zeker niet, maar strikt genomen, en kun je gewoon lezen strikt, een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En dan is dat hetzelfde? Nee. En de heerschappij is op zijn schouders. Dat is ook weer een fase verder. Toch? Want dan kun je wel zeggen, die eerste twee punten, dat is bij zijn geboorte in Bethlehem. Ja, maar die derde toch echt niet. Dat weet iedereen, toch? terecht of ten onrechte, maar iedereen weet het toch, ze waren arm. En de geslachtslijn. Ja, maar geen heerschap. Hij zei, zijt gij de koning der Joden? Echt niet. Toch? Dus ja, dat is een latere fase. Maar strikt genomen, een kind kinderen worden geboren, dat is het woord kind, en de zoon wordt als zodanig aangesteld. Zoonschap is een functie. En als er geen zoon is aangesteld, dan is er ook geen vader. Want het zijn relatieve begrippen die aan elkaar hangen. Dus je kunt niet in absolute zin spreken van een vader of in absolute zin van een zoon. Het is een bepaalde relatie. En de problematiek van Nicea, ik zeg het altijd maar bij voorkeur maar met één of twee zinnen, want ja. De problematiek van Nicea is dan dat men in de levende drie-eenheid de vader en zoon ex aequo naast elkaar gezet heeft in volkomen gelijke positie. En dat is nou juist niet wat de Bijbel heet. Nou juist niet. De Bijbel zegt uitdrukkelijk, de zoon is onderworpen aan de vader. De zoon, dat zegt de Heer zelf, notabene Johannes 5. De zoon spreekt alleen de woorden die hij van de vader gehoord heeft. Hij doet de dingen die hij van de vader gezien heeft. En hij zegt, van mijzelf kan ik niks doen. Per definitie is de zoon ondergeschikt aan de vader. Als dat niet zo is, dan is die vraag ook een beetje vreemd. Die van, wiens zoon is hij? En dan zeggen zij van David. En dan zegt hij, maar waarom noemt hij hem dan zijn heer? Die vraag berust toch op eventuele ondergeschiktheid, op een rangorde. Als ze gelijk zijn, dan kun je met die termen niks. Dan bestaat er trouwens geen heer. Dat zeiden de Fransen ook, dat zijn de kampioenen van de gelijkheid, dat weet u wel, hè? Van de égalité. En ja, de ni maître, ik heb het uit mijn hoofd geleerd, hoe was het ook weer? Ni maître, ni roi, ni dieu. Geen meester, geen koning, geen god. En voor zover er toch dan iemand rondliep die zijn kop boven het maaiveld uitstak, ging hij eraf. Dus de Fransen zijn de uitvinders van het gazon. Ja, wij lachen erom, maar het is natuurlijk schandalig gewoon. Maar toen wel. We moeten het daar maar niet over hebben. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. Dat zat langs de andere kant. Meer regelrecht vanuit de Bijbel zeggen. Alle schriftplaatsen die spreken over de hemelse positie van Christus, van Jezus Christus, aan de rechterhand Gods en bovendien als beeld Gods, zijn alle uitspraken van na zijn opstanding en niet van daarvoor. Dus al die argumenten. Nee, weet je wat je dan doet, broeder? Dan zoek je op, leveren die eenheid. Oké, welke schriftplaatsen leveren ze daarvoor? Wat is het argument? En dan krijg je dus, hij is Gods zoon, want hij is beelddrager Gods, enzovoorts. Nou, zoek ze maar op. De termen waar staat dat hij zoon van God is, en de termen waar staat dat hij beelddrager van God is, en dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont, zijn allemaal uitsluitend uitspraken over na zijn opstanding. Dat geldt niet voor levend op aarde. Op aarde geldt, hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat we hem zouden begeerd hebben. En op aarde gold van dat voor zover er een suggestie was dat hij de zoon van God was of zou zijn of iets dergelijks, werd het beschouwd als godslastering. En het is de officiële reden waarom hij ter dood gebracht werd. Er is niemand die in hem zag God geopenbaard in het vlees. En die uitdrukking staat ook nergens in de Bijbel, behalve abusievelijk in 1 Timotheüs 3, het laatste vers. Maar daar gaan we niet elke keer over beginnen. Er staat er abusievelijk. Er staat de verborgenheid der godzaligheid is geopenbaard in het vlees. En het woord God heeft iemand ertussen gezet bij gebrek aan schriftplaatsen voor iedere eenheid. Daar heb ik nog wel een paar voorbeelden van, hoe men in teksten geklungeld heeft. Nieuwere vertalingen hebben dat dus ook niet meer. Het is een fout in de tekstus, de receptus. Erkende fout, die verzin ik niet, dat is echt klassiek. Men weet dat. Dus ik probeer te zeggen dat het inderdaad zo is dat hij uitnemender naam geërfd heeft boven de engelen, implicerend dat het daarvoor niet zo was. Dit is niet een uitspraak hier in Efeze 1 over wie of wat hij altijd al was, terwijl hij dan misschien gedurende 33 jaar of zoiets zich vermomd heeft in een menselijke gedaante. God verborgen in het vlees? Zelfs dat niet. Echt niet. En dan zal ik u deze keer nog een keer wat bij zeggen. Waar ik vandaan kom, wordt je geacht te zeggen en te leren dat de Heer Jezus in zijn omwandeling was God geopenbaard in het vlees. Dat hij God was in zijn omwandeling op aarde. Maar, en dat hoeft je er niet bij te zeggen, wat nu komt. Maar als er discussie over bestaat, dan werd gezegd, jawel, dat was hij wel, maar dat heeft hij niet gepraktiseerd. Ken je dat? Ja, ik wou bijna zeggen, ja, hij is niet uit de kast gekomen, maar dat begrijpen jullie allemaal verkeerd tegenwoordig. En dan zitten jullie op de kast. Dus ja, je kan die uitdrukkingen niet meer gebruiken. Maar wij leerden, ik zeg wij, omdat dat niet maar bij mij was, maar in de vergaderingen waar ik uitkom, daar werd officieel, wat ze daar tegenwoordig leren, weet ik echt niet. Alles is veranderd, maar wat ze daar leerden was dat de Heer als het ware zijn Godheid bij zich droeg in een koffertje of zo. Ja, ik stel het maar plastisch voor. En dat de verzoeking, nou komt het punt, hè, dat de verzoeking in de woestijn een verzoeking was dat hij dat koffertje zou openmaken. Oké, van zijn Godheid gebruik zou maken. Hebben we die nog? Hetzelfde in Gethsemane. Daar hing het om. Zou die nou die loopbaan verder lopen of zou je zeggen, nou kap ik ermee? En ik persoonlijk, dit is geen gospeltroes wat ik nou zeg, maar ik geloof dat deze opvatting klopt. Maar ik vind dan ook dat je niet moet zeggen dat hij God was terwijl hij op aarde wandelde. Want dat heeft geen enkele praktische betekenis. Dit is academische taal waar je geen bal aan hebt. Hoezo was hij dan God als het voor de praktijk niks uitmaakt? Zeg dan gewoon wat ik nu zeg. Hij had zijn God, had zich van zijn Godheid ontledigd. Dat lees ik in Filippenzen. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. En als je vraagt, maar had hij het eventueel terug kunnen gaan en kunnen zeggen van ik kap ermee. Dan zeg je ja, dat denk ik wel ja. En daar was inderdaad zijn de verzoeking op gericht. Dat hij ontrouw zou worden aan. Zijn er nog meer teksten voor? Ja, want wij leren dat de zaligheid is voortgekomen uit de trouw van Jezus Christus. Of eventueel, anders vertaald, uit het geloof, want het is hetzelfde woord, uit het geloof van Jezus Christus. En eventueel uit zijn gehoorzaamheid. Ik geloof dat je alle drie termen trouwens bij elkaar wel vindt in Romeinen 5, als je voorzichtig leest. Door de gehoorzaamheid van die ene enzovoort. En uit het geloof, uit zijn geloof, dat is meer Romeinen 3 eigenlijk. Maar dat zijn de woorden. Hij is trouw gebleven aan degene die hem gesteld heeft. Alleen deze woorden, die leen ik uit Hebreeën 3, waar staat dat hij getrouw... Hebreeën 2? Hebreeën 3. Hebreeën 3. Waar staat dat hij nu getrouw is aan degene die hem gesteld heeft in zijn positie van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Wat ik probeer te vertellen nu, is dat je niet lichtzinnig over dit soort uitspraken heen moet lezen. Zo van, ja, dat wist hij altijd al. Aan de rechterhand gehad. Ook al was hij dan op aarde in een vermomming. Maar we weten wel wie hij was. Wij laten ons niet bedotten, zeg ik dan. Hè. Wij laten ons niet bedotten. Ja, het is gewoon onzin. En waarom hebben we dit soort terminologie? Omdat wij vastzitten aan zo'n leer die zegt, we hebben drie goden. En die zijn dan één. Ze zijn dan toch één. En dan zegt altijd iemand, dat begrijp ik niet. En dan het klassieke antwoord is, nee, dat kun je ook niet begrijpen. Dat is de verborgenheid. Zodat je dan de verborgenheid ook kwijt bent geraakt uit je Bijbel. Begrijp je? Dan geef je een andere betekenis aan het woord. Dat kun je ook niet, dan moet je maar geloven. Ja, op grond van welke Bijbeltekst dan? Nou ja, die is er niet. Die is er niet. In alle oprechtheid, ik heb er lang genoeg nagezocht. Ik heb er ook geen belang bij om de christelijke traditie tegen te spreken, toch? Maar mijn Bijbel leert het niet. De Bijbel leert dat de Zoon noodzakelijk onderworpen is aan de Vader. Dat is de normale relatie tussen Vader en Zoon. Al wat de Zoon is en heeft, heeft hij van de Vader. Wij moesten trouwens vroeger ook zingen. Alles wat ik heb. Koor nummer 1 achterin de bundel van Johannes de Heer. Alles wat ik heb, dat heb ik van mijn Vader. Alles wat ik ben, dat ben ik door de Heer. Alles wat ik doe, dat doe ik voor mijn meester. En alles wat ik nodig heb, ontvang ik. En nog meer. Daar wacht ik even op. Ja. Ja, die heeft God door hem gedaan. En niet, die heeft hij gedaan omdat hij God was. Kijk, als het gaat over de grootheid van Jezus in de omwandeling op aarde, worden teksten aangehaald, zo van, hij deed wonderen. En daaruit blijkt dat hij God is. Maar de Bijbel, dat is het argument. Maar de Bijbel zegt, nee, hij was een man Gods. Dat is de term die wij kennen van Elia en Elisa. Het is de aanduiding van een profeet. Een man Gods. En Elia en Elisa deden ook wonderen. En zelfs opstanding uit de dood enzovoort. Lees maar na. Dat is echt waar. Ook in oud-testamentische tijd. En dat, die waren toch ook niet God. Of een zoon van God in die betekenis. Dus het is totaal geen argument. De dingen die de Heer deed, deed hij als profeet. En zo wordt hij ook genoemd. Wij weten dat gij zijt de profeet van God gekomen enzovoort. Dat is wat hij was, een profeet. Maar tot zoon van God werd hij gesteld. Waar nog bij komt, maar ja, dan is het eind van zoek natuurlijk van dit soort, deze uiteenzetting. Waarbij komt dat de Heer belooft aan David een zoon. En zegt, ik zal de stoel zijn koninkrijk vestigen tot in eeuwigheid. En ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Dat wil zeggen, eerst heb je alleen David. Ooit een keer zou uit zijn zaad na hem iemand voortkomen als zoon van David. Erfgenaam van David dus. En God zegt, en die maak ik tot mijn zoon. En de Bijbel zegt dat dat gebeurd is in de opstanding van de Heer Jezus, die naar het vlees was. Dit, en dan ben ik ineens Romeinen 1 vers 5, 4, 3 aan het citeren. Naar het vlees uit het zaad van David, maar naar de geest der heiligmaking door de opstanding der doden enzovoort, zoon van God. Die krachtelijk bewezen staat er dan, is te zijn de zoon van God. Dat bewezen is ook al zo'n kronkelige vertaling. Want het is gewoon die krachtelijk verordineerd is, aangesteld is, maar dat dorsten de vertalers niet aan. Omdat het in strijd is met Nicea. Die zeggen, was het altijd al. Dus kan die niet aangesteld worden. Maar het staat er wel. Die krachtelijk verordineerd is, aangesteld, verordineerd is, te zijn de Zoon van God naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. Uit de opstanding. Dat wil zeggen op grond van de opstanding enzovoorts. Daar hoeft geen enkele twijfel over te bestaan. Maar wat ik hier op het hart wil drukken is dus inderdaad dit. Deze uitspraken zijn uitspraken over degene die wij eerst kennen als Jezus van Nazareth. Van gelijke bewegingen als wij. Nou ja, die net als wij in alle dingen verzocht is geworden. Toch? Zonder te falen, zonder te zondigen. uitgenomen de zonde staat er dan. Dat wil zeggen, hij is niet gevallen voor de verzoeking enzovoorts, want dat is wat het betekent. En is inmiddels gezeten aan de rechterhand Gods enzovoorts. En er staat dat hij uitdrukkelijk weet hoe het is om als mens te zijn, mens te leven enzovoorts. In alles verzocht is geworden gelijk als wij. Daar kan je überhaupt geen voorstelling van maken dat dat zou slaan op iemand die God is. Maar dat leert de Bijbel dan ook niet. Alleen ja, in deze leerde zeg maar, hij was 100% mens en hij was 100% God. En als je een klein beetje rekenonderwijs gehad hebt, dan weet je dat dat natuurlijk helemaal niet kan. Dat ken je, je kunt niet 100% dit en... Ik weet wel dat voetballers 120 of 200% hun best moeten doen, anders worden ze ontslagen bij Barcelona. Zelfs als trainer. En... Later vragen ze, waar ging dat over? En dan zeg ik, weet ik dat? Dat weet ik niet meer. Dat was het nieuws van de dag. De waan van de dag. Maar goed. Ik hoop niet dat u het mij kwalijk neemt. Maar dan begin ik even in het Matthäus-evangelie. Hè? Want het ging primair over Psalm 110. Gezet tot zijn rechterhand in de hemel. En daarna ging het over... En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En dat is uit Psalm 8. Maar ik probeer u te laten zien. Aanhalingen uit Psalm 110. Maar in het voorbijgaan kom je waarschijnlijk ook Psalm 8 tegen. Alle dingen zijn voeten onderworpen. Maar dat is de betekenis van zit aan mijn rechterhand. En misschien waren we al vorige keer in Psalm 110. Ik keek even vertwijfeld rond. Daar waren we. Hè? Ja. Toen heb ik u waarschijnlijk ook gezegd. Totdat. Er staat totdat. Maar dat betekent opdat. Opdat? Ja. Totdat is opdat. Dat wil zeggen dat doel ook daadwerkelijk... Nou, herinner ik het me weer, dat heb ik gezegd. En ik ben geëindigd, geloof ik, ongeveer met Hebreeën 2. Met te zeggen, kijk, maar daar staat het, alle dingen aan hem onderworpen zijn. Dus ja, dat is niet pas in de toekomst. Dat is gebeurd toen hij gezet werd aan de rechterhand Gods. Zit aan mijn rechterhand, niet totdat, maar opdat daarmee, daardoor gebeurt dat, hè. Daarmee zijn alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Alleen zien wij dat nog niet, zegt dan Hebreeën 2 erachteraan. Maar ik zal u meenemen naar, om te beginnen, Matthäus. Wat de Bijbel er echt over zegt dus. Hè? Matthäus 22... Daar staat de beroemde uitdrukking dus. Wat denkt u van de Christus, wiens zoon is hij? Zij zeiden, Davids. En hij zei tot hen, hoe noemt hem dan David in de geest? Geïnspireerd hem wel. Heren, zeggende, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer. Zit aan mijn rechterhand, enzovoorts. Indien hem dan David noemt zijn Heer, hoe is hij zijn zoon? En niemand kon hem een woord antwoorden. Ze waren traag van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hadden. Maar het is gewoon 2 Samuel 7. De Messias is de zoon van David. En hij is de zoon van God. En dat laatste slaat niet op zijn verwekking. Maar op zijn aanstelling. Voor de zoon van David trouwens ook. Maar daarbij staat dat het iemand zou zijn uit zijn zaad. Iemand die uit zijn lijf zou voortkomen. Er staan dus 3 woorden voor. Zaad, dat kan je nog wat ruim nemen. Maar zijn zaad, uit zijn lijf. Dan wordt het toch echt biologisch. Hè? En zijn zoon. Zoon is het begrip voor erfrecht. Dus je kan hem niet missen. Hij moet van David afstammen. Hij moet rechtmatig erfgenaam zijn van de troon op enige wijze. En hij zal door God aangesteld worden. Niet alleen op de troon van David, maar over de hele schepping. Uitermate verhoogd, ver boven alle overheid en macht, boven de engelen dus. Hebben u dat? Dat is Matthäus 22. Dan hebben we Matteüs 26. Matteüs 26. Vers 64. Waar Jezus staat voor de hoge priester bij zijn veroordeling. Waar de heer Caiaphas vraagt in vers 63. Ik bezweer u bij de levende God dat gij ons zegt of gij zijt de Messias, de Zoon van God. Die is vreemd, omdat toen de heer zijn tijdgenoten vroeg, wie is de Messias, wie is Christus? Toen zeiden ze van David. En toen vroeg de heer, waarom noemt hij hem dan zijn heer? Maar hier is het Caiaphas die deze uitdrukking gebruikt. Zijt gij de Christus, de Zoon van God? Dat hij namelijk zoon was van David, stond helemaal niet ter discussie. Dat was hij namelijk en dat wist iedereen. Maar het kan natuurlijk zijn dat deze woorden Caiaphas in de mond gelegd zijn. Dat hij gehoord heeft dat de Heer zich daarvoor uitgaf. Of dat zijn discipelen hem uitgaven voor de Christus, de Zoon van God enzovoorts. Maar goed, Caiaphas vraagt dat. En dan zegt de Heer als antwoord, gij hebt het gezegd. Nou ja, dat betekent, er staat gewoon, gij zegt het. In gewoon Nederlands, dat zijn uw woorden. Dat wil zeggen dat hij er geen antwoord op geeft. Terwijl als het zo vertaald wordt, gij hebt het gezegd, dan zou je denken dat hij zegt, ja, je hebt gelijk, dat is zo. Maar dat mag je er niet in lezen. Het zijn uw woorden. De Heer gaat er niet op in. Dat blijkt trouwens uit wat volgt. Doch ik zeg u lieden, dat is een antwoord. Van nu aan zult gij zien de Zoon des Mensen zittende ter rechterhand der kracht Gods. De rechterhand der kracht. En God staat er niet eens bij, hè? Gij zult de Zoon des Mensen zien zittende ter rechterhand der kracht. Maar Elohim komt van Ela en dat betekent zoveel als kracht. Heb je dat nog? Op wat voor wijze dan ook? De kracht is, dus de vertalers voegen dan in kracht Gods, dat we begrijpen waar het over gaat. Maar dit is een citaat dus uit Psalm 110 vers 1. Alsnog. Gij zult zien de Zoon des Mensen. Let op dat het niet eens is. Gij zult zien de Zoon van God. Vergis je maar niet hoor. Maar gij zult zien de Zoon des Mensen. De Zoon van Adam. Dat is wat hij is. Op grond van zijn erfrecht van David. Op grond daarvan namelijk is hij ook Zoon van Adam. In de... Hoe heet dat? In de toepassing van het erfrecht. Zoon des Mensen, niet alleen hoofd van de stam van Juda of van hoofd van Israël, maar hoofd van de hele mensheid. Maar dan aan de rechterhand Gods. De Hebreeënbrief spreekt over, hij werd uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. Dat gaat dan over de hoge priester, dus Hebreeën 5 vers 1. En ik weet het goed, omdat mijn vader schreef 55 jaar geleden of zoiets, schreef hij 3 brochures, want dat heette brochures, over het hogepriestelijke werk van de Zoon des Mensen in de hemel. En zo is maar net, de Zoon des Mensen in de hemel. Uit de mensen genomen. Niet iemand die als mens vermomd was. Zodat God het ook niet helemaal door had. En een mens nam. En maar bleek helemaal geen mens te zijn. Want hij was God of zo. Ik overdrijf nu iets. Maar ik vind het wel een argument. Hij is mens. En niet 100%. En daarna was er nog 100%. Maar dat telt even niet mee. Zo gaat het niet, hè. Gij zult zien de Zoon des Mensen zittende, ik zeg u lieden. Men zou hem zien in zijn positie aan de rechterhand Gods, de rechterhand der kracht Gods. Het idee is namelijk dat de rechterhand de krachtige hand is, maar dat heb ik wel eens vaker uitgelegd, hè? Gods rechterhand op machtige daden. Dus als je een leuke studie wil doen, heel eenvoudig, zoek je op de rechterhand in de Bijbel. De rechterhand Gods en wat erover gezegd wordt. Ja. Maar in de toekomst. En dan komende op de wolken des hemels. Want als die Zoon des Mensen komt, komt hij uit de hemel. Hij heeft weliswaar ook een aardse oorsprong. Maar ja, dat is bij mijn familie ook. Als ik niet al te ver terug ga, komt hij uit Tiel. Maar dat gelooft hij niet, want de achternaam Klein Haneveld, dat weet iedereen. Dat komt uit de Achterhoek. Hè? Net als al die namen die op Ink eindigen. Of Ing, of Ink. En al die namen met klein of groot ervoor, dat komt allemaal uit de Achterhoek. De namen van boerderijen. Enzovoorts. Zo gaat dat. Dan worden de boeren genoemd naar hun boerderij. Vandaar dat ze van naam veranderen. Onderweg. Hè? Ja. Ja, dat gebeurt echt. Verandert de achternaam. Klein Haneveld heette vroeger trouwens Horstman. En daarvoor Klokken. En verder terug kom je niet, want dan wordt het gewoon patroniemen. Jan van Piet van Klaas en weet ik veel. Dan wordt het dus moeilijker. Maar zo gaat dat. Dat is de Achterhoek. Maar als ik zeg Tiel, dat klopt ook. Want dat is de familie van mijn moeder dan weer. Nou, eigenlijk mijn oma van die kant. Van den Steen. Dat is in Nederland vooral bekend uit Tiel. Daarvoor kwamen ze uit België. Nou ja, wat het maar was. Doet er niet toe. Van den. Hè? Ja, broer. Ja. 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 Maar van den Steen. Mijn moeder was er trots op die naam, en zat er alle reden toe. Maar zoek je dat maar eens uit. Maar goed, dat heb je nou eenmaal. En mijn grootvader van Boerderskant, dat was een Keers. Hij heette Keers. Dat is een Drentse naam, dat weet iedereen ook. Keers.
Jullie waren wereldreiziger.
Hè? En dan is er nog een. Mijn oma van vaderskant heette Roeter Dink. Maar dat zei ik al. Ink, dat is... Ja, vader heette dus Roetert. En als je Roetert, en dan krijg je een kind. En hij heet Roeter Dink. En dat wordt dan de achternaam. En daarna de naam van de boerderij. En dan vertrekt de familie van die boerderij. Komt een andere familie op. En die krijgt dan de naam Roeter Dink. Want die heette voor die tijd Roskam. Maar dat was weer een andere boerderij. Zo werkt dat. Dus die namen, die familienamen. Ja, jongens... Pas vanaf 1811 zijn ze in Nederland verplicht. Dat moest van de Fransen. Allemaal een vaste achternaam. En dan nog verandert die daarna, heb ik gezien. Want er is nog aardig mee gesmokkeld vervolgens. Tot in onze dagen, want in onze dagen is men daar vrij in. Als je een verzoek indient en voldoende betaalt, dan kun je achternaam ook nog laten veranderen. Als je bijvoorbeeld ornithofoob bent... En dus bang voor vogels, kun je misschien je naam van Haneveld nog laten veranderen in Konijnenveld of zo? Nou ja. Ornithofobie, ja. Verzin ze maar. Maar terug naar de Bijbel, hè. Rechterhand God, dat is zijn van nu aan, hierna. Dat is uiteraard na zijn opstanding. En dan komend op de wolken des hemels. Ja, dat is, dat zal er toch bij moeten staan... Oh, er staat een verwijzing bij naar Psalm 110, vers 1. Juist. En maar ook naar Daniël 7, vers 13. Want ik zag één als de mensenzoon komen door de wolken des hemels. En hij werd geleid tot de oude van dagen. Voor het aangezien van de oude van dagen. En hem werd alle macht gegeven over de koninkrijken der aarde. Lees het maar na. Dat is de Messias, ontleend aan het Oude Testament. Inderdaad, in de hemelse positie. Toen verscheurde de hoge priester zijn klederen. Want ja, dit paste niet in zijn theologische context. En dus ja. En heette dus ineens godslastering. Maar goed, het was wat de heer zelf citeerde. Psalm 110 dus. Vervolgens, Marcus 12. Marcus 12, vers 36, maar het komt u waarschijnlijk heel bekend voor. Hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd: de Heer heeft gezegd op mijn Heere zit aan mijn rechterhand. Jamin, in het Hebreeuws, rechterhand. Totdat ik uw vijanden, totdat. Maar ja, dat is op dat, dat weet u langzamerhand. Omdat ik uw vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. David dan zelf noemt hem zijn Heer. Hoe is hij dan zijn zoon? Maar het is dus weer een citaat uit Psalm 110. Belangrijk genoeg om het hier te herhalen. Daardoor krijgt het des te meer gewicht. Hè? En dan heb ik voor u Marcus 14. Vers 61. Zelfde verhaal. Komt u bekend voor. Jezus voor Caiaphas. Die hem vraagt, vers 61, zijt gij de Christus, de zoon des gezegenden Gods? Want u weet het, de orthodoxe Joden proberen het woord God en zeker de naam Jehovah te vermijden. Dus het wordt de machtige, de eeuwige, de kracht. Of wat het maar is, de gezegende. En Jezus zeide, ik ben het, en gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. Hier lijkt het of de Heer zegt, inderdaad, dat ben ik. Maar in Matthäus lees ik dat dan weer niet. Het blijft in het midden. Maar het commentaar blijft hetzelfde. Gij lieden zult de zoon des mensen zien zitten ter rechterhand der kracht Gods. En let op dat David daarbij zelfs genegeerd wordt. Hè? Het ging over David oorspronkelijk. Maar dan nog, het is de zoon van Adam zittend aan de rechterhand der kracht Gods. En dan komen er met de wolken des hemels, is dan weer de verwijzing naar Daniel 7 vers 13. Vervolgens hebben we in Marcus er nog een, namelijk in hoofdstuk 16. Helemaal aan het eind. Vers 19. De Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dit keer zijn het dus echt letterlijk woorden van Marcus. En niet uit de mond van de Heer Jezus opgetekend. Maar hier vind je het in dat notabene betrekkelijk korte Marcus-evangelie 3 keer gezeten aan de rechterhand Gods. Terwijl Marcus de reputatie heeft van, hij beschrijft de Heer Jezus als dienstknecht, als ondergeschikt, als slaaf enzovoort. Maar juist hij meldt 3 keer... de rechterhand Gods. En daar gaat het om. De Heer heeft hier op aarde een loopbaan gelopen, is vernederd geworden. Uitermate, lees ik impliciet in Filippenzen. En expliciet lees ik, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En ja, dat moet je niet wegredeneren door te zeggen, maar dat was hij eigenlijk altijd al. Want dat was hij niet. Dat is het nou juist. Het gaat om zijn dienstbaarheid, zijn nederigheid. Maar dat is geen populair onderwerp binnen het christendom. Christenen willen de macht aan zich trekken. Willen over de wereld heersen. En weet je veel wat? Willen een koninkrijk hier op aarde bouwen. Het koninkrijk van Christus toch? En de 10 geboden toepassen op de hottentotten. Bestaan die nog? Nou ja, dan mag je dat ook niet meer zeggen. Zal wel niet. Maar zoiets. Men wil dat niet. Nee. Nou ja. Dat was Marcus. Dan heb ik voor u weer 2 in Lucas. Zodat Matthäus, Marcus en Lucas inderdaad allen hetzelfde zeggen. Belangrijk genoeg dat ze het alle 3 opnemen. Dus Lucas 20 eerst. Lucas 20, vers 42, Vers 41 eerst. Hoe zeggen zij dan dat de Christus Davids zoon is? Hoe zeggen zij dat de Christus Davids zoon is? En David zelf zegt in het boek der psalmen: de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. David dan noemt hem zijn Heer, en hoe is hij zijn zoon? Hetzelfde vraag die ons dus ook nadrukkelijk voorgehouden wordt. Wij kennen het antwoord, mag ik hopen. Dan slaan we om naar hoofdstuk 22... waar inderdaad Jezus staat voor Caiaphas weer. En hij vraagt, vers 67, zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zei tot hen, indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. Soms denk ik dat hij al die drie zinnen gezegd heeft. Hè? Uit Matthäus, Marcus en Lucas. Eerst van, ja, het zijn uw woorden. En dan dat, want je moet niet denken dat alles wat er toen gezegd is, is opgeschreven, toch? Dat is met elk verslag zo. Misschien heeft hij inderdaad uiteindelijk wel gezegd, ja, dat is zo. Nou, en je gelooft het toch niet. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan, vers 69, zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En dat is dus inderdaad weer Psalm 110. Psalm 110, vers 1. En dan vragen ze, zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zei tot hen, gij zegt dat ik het ben, het zijn uw woorden. Dus die termen komen wel voor, maar toen maar. Wat komt pas in de toekomst na zijn opstanding, officieel? Goed, dat was Lucas. Dus ook twee keer, dan hebben wij Handelingen, die ligt voor de hand natuurlijk, omdat wij in Handelingen de prediking vinden van het evangelie. En het evangelie, dat is strikt genomen, gaat hij weer strikt. Het evangelie, bezer in het Hebreeuws, bezer is de boodschap dat wat beloofd was, dan wel aangekondigd was, of wat noodzakelijk moest komen, dat inderdaad gekomen is. Johannes zou zeggen, het is vlees geworden, het woord. Maar die begrijpen wij ook niet meer, dus die had ik beter niet kunnen zeggen. Maar toch maar. Het woord, de beloften gods, ze hebben gestalte gekregen in de persoon en het werk van Jezus Christus, in zijn opstanding uiteraard. En dat is dus wat verkondigd wordt noodzakelijk in Handelingen. En dus neem ik u mee naar Handelingen 2. Dat is de officiële eerste prediking van het evangelie. Of de eerste officiële prediking van het evangelie, net wat u wil. En daar zegt Petrus overigens in vers 22, nadat hij eerst een lange schriftlezing heeft gehouden, begint hij zijn toespraak in vers 22 met: gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, een profeet dus, een man Gods. Onder u lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft. In het midden van u, gelijk ook gij zelf weet, deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijn, die hebt gij genomen door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gerecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende enzovoorts. En dan lezen wij in vers 33, nou vers 32 dan. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij alle getuigen zijn. We hebben het niet namelijk inderdaad vastgesteld dat het zo is, en nu spreken wij erover. En dat is getuigen zijn, hè? Ergens over spreken, niet ergens naar kijken. Dat hebben wij ervan gemaakt. Dan ben je een toeschouwer, dat is niet een getuige. Dat is raar, we zijn dat begrip kwijtgeraakt. Getuige is spreken van wat je beleefd hebt. Wat je hebt waargenomen. En als je niet spreken wil, dan wil je niet getuigen. Betekent dat, toch? Ja. Dus als een getuige zijn mond houdt, dan is hij geen getuige. Nou ja. Hij dan, samenvattend, vers 33. Hij dan, door de rechterhand Gods. Nou, die kan je niet missen, dan ben je dus meteen in Psalm 110, vers 1. Hij dan, door de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En de belofte des Heilige Geestes ontvangen hebbende van de Vader. Dat wil zeggen, de Heilige Geest die beloofd was, heeft hij ontvangen van de Vader. Bij zijn opstanding. In theorie, zuiver academisch, als hij daarvoor al die geest had, is hij die dan toch kwijtgeraakt toen hij stierf. Dus het maakt al niks meer uit. Hij heeft die geest ontvangen in zijn opstanding. En die heeft dit uitgestort, Jezus namelijk, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Met andere woorden, God heeft die geest gegeven aan Jezus, die daarmee werd tot Christus. En die, Jezus Christus, geeft die geest aan degene die de Vader hem gegeven heeft. Aan de gelovigen. Zodat wij de Heilige Geest ontvangen van de Heer Jezus Christus. En daarmee het leven van Christus enzovoorts. Die dingen, je kunt ze alleen begrijpen zonder die Nicaeaanse vreemde opvattingen over de Heilige Geest en Zoon en Vader. Dat legt er een rem op, dat maakt het onbegrijpelijk. Maar dit is begrijpelijk. God heeft Jezus opgewekt door hem zijn geest te geven. Dat is wat hij beloofd had. Zijn geest uit te storten op alle vlees. Jezus is de eerste die die geest ontving. En die geeft hem aan ieder die tot hem komt. Aan en ieder die in hem gelooft. Dan wel zich tot hem bekeert, of hoe dat maar heet. Want David is niet opgevaren in de hemelen. Het blijft nasudderen, die kwestie. David zei, maar hoe is hij dan? Hoe is het dan zijn zoon, als het zijn heer is? Want David is niet opgevaren in de hemel, maar hij zegt, de Heer heeft gesproken tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. Want het andere misverstand is natuurlijk dat al die psalmen spreken over David zelf. Dat kan ook in de derde persoon zijn natuurlijk. Hij dit en hij dat, zoals voetballers praten en wielrenners. Die praten, hebben ze van Cruijff overgenomen, maar het is een kwaal, het is een virus geworden. En ze doen het in de derde persoon en zo niet dan in de tweede persoon. Je doet dit en je doet dat, en je zus, ze hebben het over zichzelf. Dat kan allemaal. Maar die psalmen gaan over Christus. Dat is ook wat Petrus zei trouwens eerder. Toen hij Psalm 16 aanhaalde. Hij zei, hij had het niet over zichzelf, maar hij had het over de zoon die uit zijn lijf voortkomen zou. Dat zijn de woorden vanaf vers 25 eigenlijk, maar ik doe mijn best om er niet naartoe te gaan. Want dat is weer een andere psalm. Het gaat mij om de uitspraak, zit aan mijn rechterhand. En hoe nadrukkelijk in de Bijbel gezegd is dat dat gebeurd is op grond van Psalm 110, maar in zijn opstanding en hemelvaart als een geheel. Zijn uitermate verhoging, zoals het heet in Filippenzen dan. Inclusief hier ook, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot voetbank uw voeten. Maar het blijft hetzelfde verhaal. Het is op dat, want het is gebeurd. En dan vers 36 vind ik eigenlijk persoonlijk de mooiste, omdat het de kortste is. Dus de conclusie. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Deze Jezus die gij gekruist hebt, of historisch in andere volgorde. Gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem gemaakt tot Here en Christus. Hij is dus wel degelijk tot Here en Christus gemaakt. En Nicea zegt, is dat niet geworden, hij was het altijd al. Uitdrukkelijk. Nou ja, dat is dus volstrekt onbijbels. Maar het was weer Psalm 110. Dan krijgen we Handelingen 5. Handelingen 5, vers 31. Vers 30 lees ik. De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. U ruikt dat het de woorden zijn van Petrus, want het lijkt sprekend op Handelingen 2 natuurlijk. Hè? De God onze vaderen heeft Jezus opgewekt, welke gij omgebracht hebt, hangende hem aan het hout. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd, kortom, gezet aan zijn rechterhand. Zijn rechterhand zijn de kracht. God heeft hem door zijn rechterhand verhoogd tot vorst. Overste leidsman heet het elders. Archegos. Hebreeën 12 noemt dat overste leidsman. Vorst is ook goed genoeg, want vorst betekent voorste. Prins betekent trouwens ook voorste. Het is precies hetzelfde in een andere taal. Principes zijn beginselen. Voorste. Ja. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. En niet alleen Israël uiteraard, maar hij spreekt nou helemaal tot de Sanhedrin hier. En dus tot, specifiek tot Israël, of de vertegenwoordigers daarvan. En wij zijn getuigen bij deze woorden en ook de Heilige Geest, welke God gegeven heeft aan degenen die hem gehoorzaam zijn. En vandaar dat ze wonderen deden, dat wil zeggen, dat deed de Heer door hen. En daar kregen ze problemen mee. Daar moesten ze voor de Hoge Raad verschijnen. Maar toen maar. Het is weer Psalm 110. En in Handelingen 7 zijn we in de reden van Stefanus. En daar is het ook Psalm 110, maar op een andere manier. Ook aan het eind van de toespraak trouwens, net als in Handelingen 2 en 5, feitelijk ook. Vers 55, maar hij, Stefanus, vol zijnde des Heiligen Geestes en de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods. En wat zag hij dus? Jezus, staande ter rechterhand Gods. Ja, ik ben geneigd te lezen. Hij zag de heerlijkheid Gods, namelijk. Want en, dat weet u langzamerhand, is heel dikwijls gewoon namelijk. Niet plus, maar en. En hij zag Jezus staande ter rechterhand Gods. Iemand zei, maar dan zat hij niet. En dan moet ik u zeggen, ja, maar nou gooi je wat in de war. Want beide woorden geven uitdrukking aan het innemen van een positie. Zoals zitten op een troon, daar zit men op. Men staat niet op een troon. Hoewel? Hoewel, weet jullie een uitzondering? Nee? Openbaring 4 en 5, wie zit er op de troon? Ik zag een lam.
Staande.
Staande, ja. Maar het is een positie die men inneemt. Dat is zitten ook hoor. Ja. Dus er zijn overlappende begrippen. Ja. Ja. Hij zag de heerlijkheid Gods. Hij zag namelijk Jezus de rechterhand Gods. En zei, zie, ik zie de hemel geopend en de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Die moet je even in verband brengen met de schriftplaatsen die we nu vanavond gelezen hebben. Want het vervolg erop is natuurlijk dat hij zal komen op de wolken des hemels in de toekomst. Het is de Zoon des Mensen staande ter rechterhand Gods. Maar de Zoon des Mensen zou komen op de wolken des hemels. Dat was dan eventueel Daniel 7 vers 13 weer. Zie? Goed, nou, dat was Handelingen. Denk ik, ja. Dan kom ik in Romeinen. En dan beperk ik me nog steeds tot het citaat uit Psalm 110. En dat betekent dat ik Romeinen 1 vers 3 of wat het maar was oversla. Omdat die rechterhand daar niet voorkomt. Dus dan wordt het Romeinen 8. In het zegenlied staat erboven. Het loflied aan het eind van de uiteenzetting. Want het is één geheel, Romeinen 1 tot en met 8. En dat begint met: wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? De betekenis van die uitdrukking is gewoon: wat zullen we dan nog aan deze dingen toevoegen? Wat doen we er nog aan toe? Alleen in plaats van toe heet het tot. Dat is verouderd Nederlands inmiddels. Maar. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ontleent aan nummer 14, maar staat er ook bij. Hoe zal God ook ons niet alle dingen met Christus schenken? Dat is vers 32. Die heeft natuurlijk een vervolg in Efeze 1 en 2. We zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. Daarom heb ik al geroepen, lang geleden aan deze plaats, Efeze is te beschouwen als het vervolg op Romeinen. Als je uit Romeinen komt, dan zou je met gemak doorlezen in Efeze of in Hebreeën. Alleen Hebreeën is de moeilijke variant. Maar toch. Vers 33. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Nou, dat.
Niet genoeg.
Ja. Maar het is de retorische vraag. Niemand dus. God namelijk is het die rechtvaardig maakt, die rechtvaardig verklaart. Want dat is wat het betekent. Die ons vrij spreekt. En wie is het dan die ons veroordeelt? Christus namelijk is het die gestorven is. Gij hebt hem gekruist. Hangende hem aan een hout of wat het maar was. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Maar God heeft hem opgewekt. Die ook ter rechterhand Gods is. Dat is Psalm 110. Die ook voor ons bidt. En dit is een interessante uitspraak zo, want dat betekent dat daarmee vers 1 en vers 4 is het geloof ik van Psalm 110 aan elkaar gekoppeld worden. Dat is respectievelijk zit aan mijn rechterhand en gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En hier is het, hij is de rechterhand Gods en hij bidt voor ons. Maar dat laatste is de hoge priesterlijke functie. En dat lees je dan weer in de Hebreeënbrief, die dan commentaar geeft op de functie, hogepriestelijke functie van Christus. Hij kan ons volkomen zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden. Weet u, dat is het. Maar ter rechterhand Gods. Dat wil zeggen, de terminologie is inderdaad ontleend aan Psalm 110, die dan inderdaad vervuld is in zijn opstanding en hemelvaart of gewoon zijn verhoging. Hierna zouden wij terechtkomen in Efeze 1, vers 20, maar daar komen wij vandaan. Dus die sla ik nu maar even over. Maar voor je gewone lijstje moet u ertussen. Efeze 1, vers 20. En daarna wordt het Colossense. Colossense hoofdstuk 3, vers 1. Die komt van een andere kant binnen, maar het is nog steeds Psalm 110. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Een positie hebbende, officiële positie, op een troon, dus het heet zitten. Zittende aan de rechterhand Gods. En dat is het dan, maar dat is duidelijk Psalm 110. Vervolgens hebben wij Hebreeën. Uitgebreid. Uiteindelijk is de Hebreeënbrief, ja, men zegt het is de moeilijkste brief, maar uiteindelijk vind ik het de makkelijkste. Maar hij is moeilijk omdat men hem verkeerd plaatst. Men is geneigd, ik roep dat minstens één keer per maand hier. Men is geneigd alles wat gaat over de tegenwoordige positie en werk van Christus, om dat toe te passen op, met terugwerkende kracht toe te passen op zijn eerste komst in de zin van zijn leven op aarde en zijn kruisiging. Punt. Maar wat de Hebreeënbrief ons leert gaat nou juist over wat daarna gebeurde. Het tegenwoordige werk van Christus. En als je dat nou eenmaal door hebt, dan is er geen enkel probleem, vind ik. Namelijk in de eerste plaats, in de aanhef van de brief, met één lange zin. God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. Vers 3, de welke, lange tussenzin, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dan laat ik alle tussenzinnen weg. Nou, niet alle zelfs, maar de meeste. God spreekt in deze laatste dagen tot ons door de Zoon, de welke is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Dat is wat er staat. En dat is in een positie van erfgenaam, vers 2. In erfgenaam, zoon. Dat is vers 1 nog, hè. Door de zoon, welke hij gesteld heeft, tot erfgenaam, want dat is wat zoonschap is. Erfgenaam, erfrecht, opvolger, vertegenwoordiger. Erfgenaam van alles, in de zin van tapanta, het al, het heelal. Door welke hij, God nog steeds, door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Het is eigenlijk twee keer fout. In de eerste plaats, vertaling met wereld zet ons op het verkeerde been. Want het is aion. En dat zou je voor de duidelijkheid beter vertalen met eeuw. En bovendien staat het in meervoud. Door welke hij ook de eeuwen gemaakt heeft. Dat wil zeggen, niet alleen de kosmos als zodanig, het heelal, maar ook de geschiedenis daarvan. De eeuwen, de hele heilsgeschiedenis draait om hem. En die zoon, die erfgenaam van het heelal, dat is hij dus al, zal ik maar zeggen, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En in die hoedanigheid is hij, daar staat er, vers 3, de welke al zo is, is hij het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Gods heerlijkheid wordt voorgesteld als een lamp. En het afschijnsel zijn de stralen daarvan. Het een is de bron, het ander is de uitwerking naar buiten. Kijk, nou krijg je ook een fatsoenlijke beschrijving van de relatie tussen vader en zoon. Niet, ze zijn gelijk, want als ze gelijk zijn, waarom heb je er dan drie, als er toch geen verschil tussen is? Ja. Nee, de zoon is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Hij is het licht der wereld, maar meer specifiek, hij is de uitstraling vanuit de lichtbron. hetgeen bevestigd wordt in de tweede uitdrukking, het uitgedrukte. Dat woord zegt, als je het mij vraagt, al twee keer hetzelfde. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen staat er geloof ik in een nieuwere vertaling.
Ja,
ja. En vul alsjeblieft niet het woord persoon in. Want de persoon is namelijk het uitgedrukte beeld. Niet in onze Nederlandse omgangstaal. Maar die zitten dan ook helemaal naast. Hè? Persoon is buitenkant. Maar dat is hij. Hij is de persoon van de Godheid. De buitenkant van de Godheid. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En vandaar dat in hem al de volheid der Godheid lichamelijk woont. Maar dat is de term uit Colossense, meen ik. Hij is het afschijnsel naar buiten toe van Gods heerlijkheid. Hij is het uitgedrukte beeld naar buiten toe van Gods wezen of zelfstandigheid. En alle dingen draagt hij door het woord van Gods kracht. Gods kracht drukt zich uit in Gods woord. En Gods woord krijgt gestalte naar buiten toe. Wordt uitgevoerd door, krijgt gestalte in de persoon. Dat kun je goed zeggen zo. De persoon van de Heer Jezus Christus. De Vader drukt zich uit in de Zoon. Dat zou goed jargon zijn, maar dan ontleend aan Johannes 5. En omdat hij dat is, zit hij aan de rechterhand Gods. En let op dat deze uitspraken niet uitspraken zijn over de Godheid van eeuwigheid tot eeuwigheid, of hoe het maar heten mag. Maar het is de beschrijving van de Heer Jezus Christus sinds zijn opstanding gezeten aan de rechterhand Gods. Daar staat er ook tussen, nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Maar nadat hij de reinigmaking onze zonde door zichzelf teweeg gebracht heeft. En nadat hij, dat is hij gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Daar heb je dus Psalm 110. Daarom haalde ik hem aan. En het gaat meteen verder met zoveel treffelijker, uitnemender, beter geworden dan de engelen. Als hij uitnemender naam boven hen geërfd heeft. Dat had hij daarvoor dus niet, maar daarna wel. Heb je dat? Dat gaat over de verheerlijking, de verhoging van Christus. En ik ben van mening dat die Nicaïaanse geloofsbelijdenis dat allemaal wegredeneert. Eerst zijn vernedering en daarmee dus ook zijn verhoging. En je gaat er trouwens verder met, hij is treffelijker geworden dan de engelen. Want tot wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Waarmee in één klap gezegd wordt dat deze uitdrukking uit Psalm 2... Psalm 2, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, dus ook slaat op zijn opstanding. Maar dat had je al kunnen weten. Nou ja, in ieder geval al het Handelingen 13. Wat uitgebreider beschreven wordt door Paulus. Gaat over zijn opstanding. Staat daarbij. Moeizaam vertaald, maar staat er wel. En wederom, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Nog steeds vers 5 van Hebreeën 1. En die is ontleend natuurlijk weer aan 2 Samuel 7. De zoon van David zou zoon van God zijn. Zie? Enzovoorts. Het hele hoofdstuk gaat erover. En daarna kom je in hoofdstuk 2 eventueel, maar die heb ik niet in mijn opzomming staan. Ik heb wel vers 13 erin staan.
Okay.
Van hoofdstuk 1 nog steeds. Oh. Hebreeën 1 vers 13. Tot welke der engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Zo wordt het weer aangehaald. Hier dus in hoofdstuk 1 in vers 3 en in vers 13. En Hebreeën 2 haalden we vorige keer aan via Psalm 8. Alle dingen aan zijn voeten onderworpen, alleen wij zien dat nog niet. Maar ik ben nu bezig met een opsomming van schriftplaatsen die Psalm 110 vers 1 citeren. Zie? En intussen kom je nog enige andere uitdrukkingen tegen. Maar van hier ga ik naar Hebreeën hoofdstuk 8. Samenvatting weer. Net als Petrus in Handelingen 2. Hij dan, samenvattend, tot de rechterhand Gods verhoogd zijnde. En hier is het. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken. Kortom. De hoofdsom, alles bij elkaar opgeteld. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is, dubbele punt. Wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Met dezelfde uitdrukking als uit hoofdstuk 1 vers 3. Alleen, nu worden Psalm 110 vers 1 en vers 4 weer bij elkaar opgeteld. Want het heet aan de rechterhand der majesteit in de hemel. En tegelijkertijd hoge priester. En Psalm 110 vers 1 wat zit aan mijn rechterhand. En vers 4 is gij zijt hoge priester. Heb je dat nog? Het wordt echt als hetzelfde beschouwd. Alleen in vers 1 zit aan mijn rechterhand, slaat het in de eerste plaats op koningschap. En in vers 4 slaat het op priesterschap. En die beide samen brengt je bij het hoge priesterschap naar de ordening van Melchizedek. Koningschap en priesterschap in één persoon. We hebben een hoge priester aan de rechterhand gehad. Implicerend ook hier dat hij dat geworden is toen God hem uit de dood opwekte. Maar ja, dat is wat natuurlijk met grote nadruk naar voren wordt gebracht. Hè? Bijvoorbeeld in hoofdstuk 5 was dat al. Hij werd uit de mensen genomen, vers 1. En in vers 5 van Hebreeën 5... Christus heeft zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden, maar die tot hem gesproken heeft. Daar heb je vader-zoon relatie en rangorde. Hij heeft zichzelf niet verhoogd, maar van hoger hand werd hij verhoogd door iemand die boven hem stond. De vader namelijk, want hij is hoger priester geworden doordat tot hem gezegd werd, gij zijt mijn zoon. Wat heb je dat? Zodat dat zoonschap van Christus samenvalt met dat hij hoge priester is. En dat is hij inderdaad pas sinds zijn opstanding. En daarvoor niet. Dat staat hier ook ergens in de Hebreeënbrief. Toen hij nog op aarde was, was hij geen hoge priester. Zelfs geen priester. Dat is met name hoofdstuk 8 vers 4. Indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn. Want hij was niet uit Levi. Maar in zijn opstanding werd het naar de ordening van Melchizedek. En dan als je dan toch in de zijlijn Hebreeën 5 vers 5 hebt genoteerd, dan vers 6 natuurlijk ook. Gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dat is Psalm 110, vers 4. Maar die maar even terzijde dan. Maar niettemin, belangrijke uitspraken. Wij hebben een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Dat was Hebreeën 8, vers 1. Waar dan in vers 4 staat, als je op aarde was, zou je zelfs geen priester zijn. Hij is er pas geworden door de kracht des onvergankelijke levens. Dat staat een halve bladzijde eerder. In vers 16 van hoofdstuk 7. En in vers 17 wordt eveneens Psalm 110 vers 4 aangehaald. gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Niet vers 1, maar wel vers 4. Dan heb ik nog Hebreeën 10. Hebreeën 10 zegt, hij heeft eenmaal zichzelf geofferd als hoge priester. In zijn positie van hoge priester heeft hij eenmaal één offer gebracht. Eenmalig, once and for all. Hij offerde namelijk zichzelf, namelijk zijn lichaam. Dat zijn wij, zijn lichaam. En natuurlijk moet ik nou zeggen, en hij offerde, maar dat is niet aan het kruis. Want toen was hij geen hoge priester. Het is een offer dat hij gebracht heeft na zijn opstanding. Een nog kleinere voetnoot. En het kruis was geen altaar, maar een slagbank. Dat is niet hetzelfde. Wij zitten met een jargon. We gebruiken het. Het is zelfs onderdeel van onze taal geworden. Als mensen doodgaan, worden ze geofferd. Nee, dan worden ze ter slachting geleid. We worden niet geofferd. Kom op. Hè? Geofferd word je pas als je op het altaar terechtkomt en op het altaar stijgt het op. Daarom heet het een brandoffer. Letterlijk een opstijgend offer. Wij zitten met een verkeerd gebruik van het woord offer. Maar hij heeft zichzelf geofferd namens zijn lichaam, wij namelijk. Hij heeft ons aan God ter beschikking gesteld, want dat is offeren. Of offreren. Ja. Ja, hij zelf is het offer, maar wij hebben deel aan hem. Dus hij heeft ons mede geofferd. Dat staat hier ook. Hij heeft zijn lichaam in welke hij heeft Gods wil gedaan door een offer te stellen. Zichzelf namelijk. In welke wil, vers 10, wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus. Eenmaal. Dat wil zeggen voor altijd. Once and for all. Eens en voor altijd. Ja. En daarmee beschrijft de brief dus onze positie. Wij zijn gesteld in de dienst van God. En vandaar dat je in andere brieven leest. In andere brieven komt de hele term Melchizedek niet voor. Maar wat wel voorkomt, is dat wij een priesterlijk volk zijn. En dat kan nooit zijn naar de Aaronitisch, want wij stammen niet uit Levi. Wij zijn het geworden op grond van onvergankelijk leven, net zo goed. En we zijn in Christus gezegend met elke geestelijke zegening. Dus we zijn op zijn minst priesters naar de ordening van Melchizedek. Er staat trouwens ook, de hoge priester gaat eenmaal per jaar in. En hij is ingegaan namelijk in de hemel zelf. En wij zouden achteraan lopen op de verse en levende weg. En naderen tot de troon der genade enzovoorts. Maar ja, omdat we deel hebben aan Christus. En hier heet het dan, hij heeft één offer gebracht. Ja, zichzelf, dat zijn wij. Dat heeft niks met de kruisiging te maken. Dat is het probleem. Men pakt het woord offer en heeft het dan over de kruisiging. Maar dat heet in de Bijbel geen offer. Kan het niet helpen, maar het heet in de Bijbel geen offer. Of je dat in het Nederlands zo mag noemen? Ja, helaas wel. Maar dat komt omdat wij dat woord offer ineens een andere betekenis geven. Want offer betekent, ik heb het nagekeken in het woordenboek. Nederlands woord, groot woord, Nederlands offer. Offeren betekent gewoon aanbieden als gave. Je gebruikt het woord echter alleen als je het aanbiedt of geeft aan iemand die boven je staat. Dus, aan een koning of iets dergelijks, staat erin. Wil je een offer? Of aan God, eventueel, ja. Naar boven toe. En op lager niveau hebben wij het verbasterd tot offerte. Dat komt via het Frans, hoor, want we hebben nogal wat Franse termen in het Nederlands geadopteerd. En dan heet het ineens offreren. En een offerte maken, enzovoorts. Het is gewoon het woord offeren. En eventueel om te versterken, dit is een algemene uitspraak die ik nu doe, als een Grieks woord bekrachtigd, versterkt moet worden, ja, je kan het niet verdrukken of onderstrepen, dat is allemaal lelijk ook trouwens, Dus wat doe je dan? Je zet er nog een voorzetseltje voor. Dat doet het Grieks. Vandaar dat mensen praten over het hemelse en het overhemelse. En ze doen net of dat laatste wat anders is. Maar over betekent ook gewoon hoog. Anderen noemen het het ophemelse. Idiote termen, want wij in Nederland kunnen dat zo niet doen. Tenminste, niet als regel. Maar het Grieks doet het wel. Zet er een woord voor en dan heet het dus opofferen. Maar dat betekent omhoog geven. Ja. Hij heeft zichzelf de goden onstraffelijk opgeofferd. Vers 14 van hoofdstuk 9. Maar het is ontleend aan de hoge priester die met zijn offer, dat van bloed, zal ik maar zeggen, het heilige der heiligen binnenging. En dat is een beeld van de hemel. Want dat staat er ook hierbij in Hebreeën 9. Dus inderdaad, op, omhoog. En dat is dus de strekking van. Betekent dus dat ook wij op die grond een hemelse positie hebben ontvangen. Daarmee ben ik gewoon weer terug in Efeze 1, de laatste verse. En daarna het begin van hoofdstuk 2. Daarom gedenk dat gij met hem zijt levend gemaakt en met hem gezet in de hemel. Dat is wat het is. Een hogere positie. Weet u wat het probleem is? Ik las net een paar foldertjes. Ik zal niet zeggen wie die folders dan uitgaf. Dat gaat u zelf maar bekijken dan. Maar toen dacht ik weer, ja, zo gaat het altijd. Men probeert de Heer naar beneden te brengen. Naar ons. Wij hebben de Heer nodig. Wij kunnen niet zonder de Heer leven. Wij moeten, enzovoorts. En dan roep ik, we hebben dit helemaal niet nodig. Dat zie je in al die ongelovigen. Die komen best door het leven. Dikwijls veel beter dan wij. Ik zeg de Bijbel ook. Dat de goddelozen, die hebben geen problemen. Wij wel. Toch. Het is taal. Ja, ik weet niet waarom ze dat doen. Je bereikt er misschien bepaalde mensen mee. Maar in wezen is het onbijbels. En daarom is ook het kerstfeest, wat sowieso een onbijbels feest is. Carnaval ook. En Halloween. Sint Maarten. Wat komt het eerst nog? Sint Maarten, volgende week? Ja, ik moet het een beetje bijhouden, kerkelijk jaar. Maar dan komt Sint Nicolaas. Okay. Kerst is ook niet een bijbels feest. Maar het spreekt de mensen aan, want dat is het verhaal van hij kwam tot ons. Hij, Emmanuel, God met ons. Enzovoort. Hij kwam als wij. En ik, soms zeg ik enigszins spottend bij, ja, dan kun je het kindje wiegen. Dan kun je uit het kripje halen en in je armen nemen. Dan ben jij de baas over Jezus.
Hé?
Dan heb je hem vast. En dan zet je de legging weer terug in de krip, want daar moet hij wezen. En desnoods geven wij hem de fles. Tenminste, wij mannen. Dan geven we hem de fles. Ja, ik weet dat het spottend klinkt, maar dat is niet mijn bedoeling. Mijn bedoeling is te verklaren hoe het komt dat wel een mooi feest is. Maar hemelvaarsdag, dat denk je aan motocross op de Grebbeberg in Renen. Ja, of autocross, ja. In ieder geval in de modder en zo. Hemelvaarsdag. Noem eens een lied over Hemelvaartsdag dan. Ik weet er maar één. Ik weet er echt maar één. Over de lichte wolkenwagen. Zie je wel, ja. Zuster weet het ook. Ik weet hem ook. Dat heb ik in geen eeuwen gezongen. Maar ja, dat ligt ons niet. Dan is de Heer weg. Dan onttrekt hij zich aan onze grip. Begrijp je wel? De Bijbelse boodschap is niet dat wij de Heer nodig hebben. De Bijbelse boodschap is, de Heer doet een werk. En als wij willen, dan kunnen wij daarin betrokken worden. Kunnen we daar het voorwerp van zijn. En met hem meedoen. Dat hij voor dat doel dan ook een werk in en aan ons doet. En door ons. Ja, dat is zo. Maar dat is niet waar het om gaat. Dat is niet waar het om gaat. Waar het om gaat, dat is een werk doet de Heer ook niet voor ons. Of in, laat staan in onze dienst. Hij doet het voor zijn hemelse Vader. die hem heeft aangesteld, aan wie hij trouw is. En wij zijn als gelovigen door de Vader gegeven aan de Zoon. En de Zoon is trouw aan de Vader, dus die Zoon doet wat voor ons. Maar niet in dienst van ons, maar in dienst van God, die hij vertegenwoordigt. Hebben jullie dat nog? Nou ja. Goed. Hebreeën 10 vers 12 dus. Deze slachtoffer is opstijgend offer in het Hebreeuws. Voor de zonden geofferd hebbende is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Let op dat er nou ineens niet staat totdat, zelfs niet eens op dat, er staat is in eeuwigheid. Maar dat in eeuwigheid, in Psalm 110, dat stond niet in vers 1, maar in vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid. Zodat je ziet dat hier die beide teksten bij elkaar opgeteld worden. Logische wijze, want het ging over priesterschap, toch? Gij zijt priester in der eeuwigheid. Maar hij is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods, voorts verwachtende totdat, of opdat zijn vijanden gesteld worden tot voetbank zijner voeten. Dat is de andere aspect daarvan. En inderdaad, dat heeft ook iets met een toekomst te maken. Dus laat het verder maar. Maar daarna staat het, met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degenen die geheiligd worden. Dat zijn wij. In één offer, zijn wij volmaakt geworden. Enzovoorts. Vandaar dat er ook staat dat hij ons reinigt, heiligt, om ons zonder vlek of rimpel voor te stellen. En wat dat maar is, berust allemaal daarop. Dan hebben we nog Hebreeën, het kan nog net, Hebreeën hoofdstuk 12, vers 2. Ziende, wij zouden onze loopbaan lopen die ons is voorgesteld. Niet dat alle mensen een loopbaan voorgesteld krijgen, maar wij als gelovigen, ons, wij als gelovigen krijgen een loopbaan voorgesteld. In verband met zijn werk uiteraard. En we zouden de loopbaan lopen ziende op de overste leidsman. Dat is dat woord vorst. Uit vorst des levens enzovoorts. Ziende op de archegos, de overste leidsman. En volleinder des geloofs, Jezus. De welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht. En is gezeten, dus de welke is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Nadat hij zijn loopbaan gelopen heeft. En op grond van het lopen van die loopbaan uiteraard. Want anders heeft het vers hier helemaal niet een betekenis. Dit is het praktische deel. Het staat boven het hoofdstuk ook. Vermaning tot volharding naar het voorbeeld van Christus. Dat wil zeggen trouw zijn aan het woord van God. De waarheid betrachten, hoe dat maar heten mag. En vertrouwen op de beloften die God ons gedaan heeft voor de toekomst. Zo heeft de Heer Jezus zijn leven geleefd en zo zouden wij dat dus ook doen. Waarbij ons dus absoluut geen voorspoed of iets dergelijks of gezondheid beloofd is of rijkdom. Dat is allemaal leringen, vandaag ook. Hè? Allemaal leringen die verkondigd worden. Ik zeg altijd, je zet op zondagmorgen je televisie aan. En je wil niet weten wat er allemaal voorbij komt. In naam van onze lieve Heer. Dit soort dingen. Maar het is volstrekt onbijbels. Dat was Hebreeën 12 vers 2. En dan heb ik voor de volledigheid nog 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, vers 22. Vers 21 eindigt met door de opstanding van Jezus Christus. En dan verder. Door de opstanding van Jezus Christus, welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten hem onderdanig gemaakt zijnde. En de aardigheid is, dit is het laatste vers waar ik in de Bijbel, voor zover ik weet, waar Psalm 110 vers 1 wordt aangehaald. En daar staat een mooie verwijzing onder naar Efeze 1 vers 20. En daar kwamen wij vandaan. Ik denk altijd, ze weten het wel. Maar ja, doe maar. Ja. God heeft hem uit de doden opgewekt en heeft hem gezet tot of aan zijn rechterhand in de hemel. En hier in Efeze staat dan ver boven elke overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze aion, maar ook in de toekomende. Dat blijft zo. In eeuwigheid hebben we nou menigmaal gelezen. Zie. Waarna dan nog volgt Efeze 1 vers 22, heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Nou, misschien dat ik daar nog wel op terugkom. Maar dat is dan inderdaad de terminologie uit Psalm 8. En die is van belang omdat het meteen inhoudt dat het niet pas in de toekomst gebeurt, maar dat het al gebeurd is. De jure. En voor zover het in de toekomst toch nog moet, is het de facto. Dat wil zeggen de praktische uitwerking daarvan. Terwijl ik mijn Bijbel dicht doe, zeg ik dan, nou ja, dat is in de geschiedenis al zo vaak voorgekomen, dat mensen tot koning gemaakt werden, uitgeroepen werden, of tot keizer werden uitgeroepen, of ze riepen zichzelf tot keizer uit, weet je veel wat. Maar ja, ja, wat zei je? Zo de meid erop, hè? Niet in het Gronings. Niet in het Gronings, hè? Zo de meid erop, zei hij. Maar dan in het Gronings. Maar goed, dan... Dus, maar daarna moesten ze nog een leger verzamelen en optrekken naar Rome of waar ze maar over moesten, over de Rubicon of waar ze maar overheen moesten. Of nog een mis, Parijs is wel een mis waard. Maar ze moeten dan nog van alles doen om die macht daadwerkelijk aan zich te trekken. Die kun je dan wel juridisch hebben. Maar in de praktijk heb je dan nog niks. Dat heb je ook met bepaalde wetten en gerechtelijke uitspraken. Dan zegt de rechter, ja, u hebt recht op zoveel geld. Dat moet die ander dan betalen aan jou. Maar ja, als die ander het niet doet, dan moet je weer procederen. Om dat geregeld te krijgen. Dat schiet echt niet op. Nou ja, enzovoort. En dat is het verschil tussen, dat is een juridische term natuurlijk, de jure en de facto. Het ene is juridisch en dus administratief. Maar het andere is natuurlijk dat er soms geweld nodig is om dat ook in de praktijk te realiseren. Soms moet het dan nog vlees worden, heet dat. Ik vind het leuk om die Hebreeuwse termen dan maar te vertalen, dan wen je eraan. Dat moet nog. En dat is wat in de toekomst gaat gebeuren. En intussen verwijs ik dan naar Psalm 2. Waar staat die in de hemel, want zo lachen, de Heer zal hem bespotten. Hij zegt, ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat wil zeggen, ja, dat is al lang geregeld. Of waar ik het maandagavond over had. David, die denkt erover om dood te gaan. Om tot zijn vader verzameld te worden. Weet dat? Om bij zijn vader te gaan slapen. En dan is zijn oudste overlevende zoon Adonia, die denkt, het is mijn tijd, dus ik laat mij tot koning uitroepen. Maar hij is een beetje traag. En dus de idee raakt bekend. En dan wordt als de donder maatregelen genomen, met als effect dat David zegt, ik heb Salomo gemaakt, mijn zoon Salomo gemaakt tot koning over Israël en Juda. Punt. En dan kan die Adonia doen wat hij wil, maar hij is te laat. Hij heeft trouwens daarna niet meer veel gedaan. Want hij is daarna noodlottig. Korte tijd daarna. Maar het zijn verschillende dingen. Weet u het nog? En het andere verhaal is bijvoorbeeld van Saul. Die werd tot koning gezalfd door Samuel. En daarna ging hij weer gewoon de koeien melken. Of de akker ploegen met ossen of wat het maar was. Iets agrarisch in elk geval. Totdat de Filistijnen of wie het maar waren, want dat weet ik niet meer, het land binnenvielen. En toen kwamen ze naar Saul en zeiden, hé, jij bent toch koning? Kom op, doe er wat aan. En toen werd het de facto wat. Dat heeft hij niet over zijn kant laten gaan trouwens. Dus toen maar. En bij David heb je natuurlijk ook zoiets. Hè? Hij werd gezalfd, maar het heeft nog jaren geduurd voordat hij koning werd. De facto. In de praktijk. Feitelijk. Nou ja. Goed, laat het maar tot u doordringen. We moeten het voor vanavond hierbij laten, want het is weer de hoogste tijd. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. Dat woord dat ons wel degelijk duidelijk maakt wie u bent en dus wat u doet, gedaan hebt en zult doen ook in de toekomst. En door uw genade mogen wij daar deel van uitmaken. Voor dat doel roept u ons om buiten de legerplaats uit te gaan en te komen tot u, opdat u ons een plaats zou geven in dat lichaam van Christus, in die gemeente van eerstgeborenen, onderweg naar onze zoonstelling. En daarom zijn we u dankbaar dat we vanavond hier mochten zijn om uw woord te openen en te bedenken, specifiek. De dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan uw rechterhand. We danken u dat daar onze schat bewaard wordt. Dat daar onze erfenis is. Dat daar onze toekomst ligt. En dat daar ons burgerschap ligt. Wij danken u daarom dat we in dat besef mogen leven. En daarom hebben wij ook de vrijmoedigheid om u te vragen. Wees u dan ons nabij en verheerlijk uw naam in ons, om Christus wil. Amen.